zijn eigenlijk altijd wel een beetje buitenbeentjes. Mensen die dan, ja, verhalen die een beetje taboe zijn, die er niet mogen zijn. Ja, dat maakt dat ik dan extra belangrijk vind dat die verhalen wel verteld worden. En dat ze op een goede manier verteld worden. Dat er ook naar die mensen gekeken wordt en geluisterd wordt. Zonder ze te veroordelen of beoordelen. Maar dat ze gewoon mogen zijn wie ze zijn. Maar ik denk dat ik dat zelf heel fijn zou vinden als iemand anders zo naar mij zou kijken.
Dit is de podcast Iedereen maakt foto's van Flowerdales. Waarin ik, Anne Bloemendaal, op zoek ga naar de waarde van de fotografie. In deze aflevering praat ik met fotograaf Angeniet Berkers over hoe een klein bericht in de krant haar kan raken en kan inspireren tot het maken van langdurige fotoprojecten waarin macht, schuld en onschuld een grote rol spelen. En hoe Angeniet het belang van de geportretteerde altijd voorop zet door het verhaal zo genuanceerd mogelijk te vertellen. Daarnaast zien we dat de mens helaas weinig leert van het verleden. Alle relevante links naar besproken publicaties, plus de link om het boek Lebensborn te bestellen, staan in de show notes. Hey Angeniet, wat ontzettend leuk dat je hier bent.
Ja, dankjewel. Fijn dat ik mocht komen.
Angeniet, je bent eigenlijk opgeleid tot sociaal-pedagogisch hulpverlener.
Ja, dat klopt. Ja.
Je hebt daar een opleiding voor gedaan voordat je ging fotograferen. Hoe zag jouw werk er toen uit?
Ja, ik heb dus SPH gestudeerd, wat je nu tegenwoordig social work noemt. En op dat moment werkte ik, nou moet ik even teruggaan. Ik werkte toen in een begeleid wonen, een trainingshuis voor jongeren die uit gesloten jeugdzorg of jeugdgevangenissen kwamen. En daar werkte ik als nachtwacht en slaapwacht eigenlijk. Dus ik was daar vanaf de middag, vanaf 2 uur 's middags. En soms kookte ik dan samen met die jongeren en ik was daar aanwezig. Ik liep ook rondes naar verschillende huizen waar ze dan zelfstandig woonden, of dat aan het leren waren. En dan bleef ik daar overnachten en als er dan iets gebeurde of calamiteiten waren, dan moest ik daar op reageren. En dat duurde dan tot de volgende ochtend 10 uur.
En wat voor verhalen trof je daar?
Hele verschillende verhalen. We hadden wel een grote groep jongens die dan echt wel te maken hadden gehad met criminaliteit. En soms ook nog wel eens neigden daar naar terug te vallen. Die niet heel veel contact meer hadden met hun ouders. En moesten proberen op hun eigen benen te staan terwijl ze nog hartstikke jong waren. We hadden ook wel meiden erbij zitten die te maken hadden met loverboy problematiek. Waarvan we op een gegeven moment dan ook vermoedens hadden van gebeurt het niet nu ook nog? Dus dat was af en toe wel ingewikkeld om daar naar te handelen. Ja, dat soort jongeren waren het.
En hoe ben je tot de stap gekomen om dan toch fotografie te gaan doen op de KWK?
Dat ben ik eigenlijk gaan doen bij de baan die ik daarvoor had. Toen werkte ik in de jeugdverslavingszorg. En ik zat daar toen op dat moment niet helemaal op mijn plek. En de droom om fotograaf te worden was er eigenlijk altijd al. Maar ik ben SPH gaan studeren omdat dat toch wat meer zekerheid gaf. Ook qua inkomsten. En misschien ook uit onzekerheid vanuit mezelf dat ik dacht, dat kan ik waarschijnlijk toch niet. En ja, ik heb op een gegeven moment bedacht ik van, weet je, ik wil dit gewoon zo ontzettend graag. Ik ga er gewoon voor. En toen heb ik een camera gekocht. Ben ik een cursus gaan doen om hem nog beter te leren kennen. En heb ik me aangemeld bij de Kunstacademie in Den Haag voor deeltijdopleiding. En toen ben ik gewoon keihard gaan werken om de opdrachten te doen die ze van me vroegen. En om heel veel te leren en te ontdekken. En toen, ja, later zat ik op de Kunstacademie. Toen ben ik dus die baan gaan doen die ik nu net daarvoor omschreef, omdat dat makkelijker te combineren was.
Dus dan kon je 's avonds werken en dan overdag aan je opdrachten werken?
Ja, precies. Ja.
En ondertussen ergens nog wat slaap proberen te pakken?
Ja, als het 's nachts inderdaad onrustig was en ik niet veel sliep, dan was het wel. Ja, het was sowieso wel echt heel pittig. Want ik had een contract van 28 uur en dan dus deeltijdopleiding ernaast. En ja, dat houdt eigenlijk in dat je minder uren les hebt. Maar ik moest hetzelfde doen als de voltijders. Maar dan dus met een baan daarnaast. Dus ja, dat was echt wel heel zwaar, ja.
Als je nu naar jouw fotografie kijkt, zien we daar nog die invloed van SPH in terug?
Ja, ik denk dat je die daar heel erg in terug ziet. Ja, ik heb echt wel een ja, voor liefde voor verhalen waar mensen in voorkomen. Ik wil heel graag contact leggen. Ik zoek ook wel naar onderwerpen van mensen die zich in kwetsbare posities bevinden. Ik denk dat mijn ervaring in het werken met mensen binnen die doelgroep daar heel erg in helpt. Ja, dat ik natuurlijk al best wel veel gezien en meegemaakt heb. Dus ik kijk ook niet echt ergens raar van op. Bij sommige projecten werkt het ook zelfs wel gewoon mee met dat ik makkelijker toegang krijg. Ik vertel van, ik heb deze ervaring. Oké, jij weet een beetje waar het over gaat. Dan wil ik met jou wel in gesprek.
En merk je dat ook dat opdrachtgevers dat extra waarderen?
Ja, ik denk dat ze het wel extra waarderen. Ik zou het wel echt nog heel leuk vinden om nog meer opdrachten te doen die in die hoek vallen. Omdat ik natuurlijk die ervaring daarbij heb. Maar ja, ik heb bijvoorbeeld laatst een opdracht gedaan voor de Levenslust Academie. En dat is een samenwerking van Pluspunt en Brutus. Waarbij ze samenwerken met kunstenaars uit Rotterdam en mensen van Pluspunt. Dus dat zijn mensen die voorheen dakloos zijn geweest of verslaafd. Die maken gezamenlijk kunst. Die krijgen workshops in dat onderwerp. Ja, en ik merkte gewoon het contact leggen met die mensen. Want ik werd gevraagd om portretten van ze te maken. En doordat ik natuurlijk gewoon al vaker met dat soort doelgroepen gewerkt heb. Ja, vind ik dat gewoon heel erg leuk. Vooral dat het contact leggen gaat voor mijn gevoel dan makkelijker.
Je hebt een aantal grote projecten gerealiseerd. En dan wil ik eigenlijk starten met een van jouw eerste zichtbare, althans breed zichtbare projecten over de nieuwe daklozen, wat toen in het NRC is gepubliceerd. Het was een fotoserie waarvan een heleboel mensen dachten, dat hebben wij nog niet gezien.
Nee. Ja, bijzonder was dat wel. Ja, ik heb nog terug zitten denken van wanneer of hoe ben ik daar nou opgekomen. En ik denk eigenlijk dat ik ergens een krantenartikeltje heb gelezen, gewoon in een lokale krant, over mensen die in het bos aan het slapen waren. Omdat ze geen toegang hadden tot de gewone opvang, omdat ze te goed waren, tussen aanhalingstekens. Ja, dat vind ik dan interessant. En daar ben ik me toen verder in gaan verdiepen. En ik had op dat moment, deed ik mee in de Noor Masterclass. En daar moesten we een serie voor maken over een bepaald onderwerp. En toen ben ik daar dus ingedoken. En toen heeft het maanden geduurd voordat ik mensen had gevonden die bereid waren om op de foto te gaan. Herkenbaar op de foto. Allerlei instanties benaderd en langs gegaan en gemaild. En wezen kijken en praten en ja. Ook op dat moment werkte het inderdaad mee dat ik die achtergrond had. Van ja, ik heb ook met bepaalde doelgroepen gewerkt. Dus vandaar mijn interesse. Daardoor mocht ik dan ook wel op zo'n afdeling dan komen kijken. En uiteindelijk is het dus gelukt om een aantal mensen te fotograferen.
Wat trof je aan? Niet iedereen heeft het gelezen. Het is een serie over nieuwe daklozen. Wat is er nieuw?
Ja, inmiddels is het niet zo nieuw meer. En helaas is het ook niet minder geworden. Maar voor mijn gevoel is het alleen maar erger geworden. Maar op dat moment was het echt een nieuwe groep van mensen die dakloos waren. En nog wel vaak nog een baan hadden. Maar door allerlei omstandigheden, soms door schulden, maar soms ook gewoon doordat ze een relatie was verbroken. Of gewoon geen huis. Er zijn te weinig huizen in Nederland. En op een moment dat jij nog bij andere mensen op de bank kan slapen, of niet verslaafd bent, of psychiatrische problemen hebt, of heel erg dringend hulp nodig hebt, dan kun je geen aanspraak maken op het dakloze loket. Want je moet je registreren als dakloze, wil je aanspraak maken op hulp. Dus je moet eigenlijk eerst nog verder afglijden tot in de goot, voordat ze je helpen. Terwijl dat er in de tussen, alles wat daartussen zit, daar zijn mensen natuurlijk nog veel beter te helpen. Maar daar heb je dan geen recht op. Dus ze vallen echt tussen de wal en het schip. Dat was ook een eerdere werktitel van mij. Tussen de wal en het schip. Between the Devil and the Deep Blue Sea is dat in het Engels.
Want het was heel wonderlijk, althans heel wonderlijk. Het is ook heel, heel tof dat dat verhaal, die foto's, ik denk enerzijds zodat de mensen herkenbaar in beeld waren. En ook door de verhalen die erbij stonden. Dat het eigenlijk heel veel in het nieuws is geweest. Dat mensen er ook wel een beetje van schrokken. Van, oh wacht, deze groep hebben we nog niet gezien.
Nee, dus dat merkte ik ook wel nadat het geplaatst was. Dat ik echt vanuit verschillende hoeken opeens verzoeken kreeg van, Goh, ja, interessant. Mogen we de contactgegevens hebben van de mensen die je gefotografeerd hebt? Want wij willen daar ook graag wat mee doen. Ja, dus dat blijkbaar. Het was ook heel moeilijk om mensen te vinden die daarvoor openstaan om zich te laten portretteren. Maar ja, dus werd ik daar opeens voor gevraagd. Nou ja, dus dan moest ik wel streng selecteren van tegen wie zeg je nou wel of geen ja. En in overleg met de mensen over wie het gaat natuurlijk. Want ja, het is voor hun natuurlijk ook niet prettig als ze de hele tijd worden benaderd door allerlei media om hun verhaal opnieuw te vertellen. Niet iedereen zat daar op te wachten.
Ja, ze bellen dan niet van ik heb een huis voor je. Dat dan weer niet. Daar komen we zo nog wel op terug wat het nou eigenlijk allemaal oplevert voor die geportretteerden. We maken even een sprong, maar eigenlijk ook weer naar een nieuw verhaal wat jij openbaarde. Het gaat over een afgelegen dorp in Canada. Je hebt me net verteld hoe je het uitspreekt. Attawapiskat.
Attawapiskat.
Attawapiskat. Wat was daar aan de hand?
Ja, wat daar aan de hand was, was dat daar op één dag hebben 8 mensen... waren het volgens mij, een poging gedaan tot zelfmoord. En onder hen waren behoorlijk veel jonge kinderen eigenlijk van tussen de 10 en 13 jaar. En in het dorp woonden 2500, 3000 mensen. En dat was een artikel in de krant dat ik las. En ik schrok daar heel erg van, want op dat moment werkte ik inmiddels op een HIC, een high intensive care, een open HIC. Voor jongeren met acute psychiatrische problemen. Dus daar zaten ook jongeren bij die suïcidaal waren. Maar ze waren nooit zo jong. Ze waren, 15 jaar was echt al heel erg jong als iemand dan een poging deed. Dus dat maakte dat ik dacht, wat is hier aan de hand? Dit is wel heel erg abnormaal. En toen ben ik me daar wat meer in gaan verdiepen. En toen kwam eigenlijk het koloniale verleden van Canada naar voren. Wat voor mij tot dan toe best wel onbekend was. In mijn ogen was Canada altijd een soort van onze redder in de Tweede Wereldoorlog. Zo, want die kunnen niks verkeerds gedaan hebben. Maar ja, hoe zij met de inheemse bevolking om zijn gegaan, is echt afschuwelijk. En ja, daar bleek dus echt wel een sprake te zijn van intergenerationeel trauma. En echt een cocktail van problematiek waar die mensen tegen vechten eigenlijk. Dus ik besloot van, hier wil ik echt meer van weten. En laat ik hier mijn afstudeerproject van maken.
Met dat project ben je uiteindelijk afgestudeerd. Ja, jij bent daar naartoe gegaan. En toen zeiden ze, hey Angeliet, leuk dat je er bent.
Nee, dat heeft tijd nodig natuurlijk. Want zeker als je, het was een complex onderwerp. En het koloniale verleden, dan zit je ook met die verhoudingen. Van ik als witte buitenstaander kom daar naar hun dorp om een verhaal te maken. En dan ga ik weer weg. Alsof ik weer iets van ze meeneem. En zij moeten maar geven. Of wat hebben zij daaraan? Dus dat was al vrij snel dat ik dacht, dat klopt niet. Dat werkt niet, dat voelt niet goed. Dat is een soort van herhaling van de geschiedenis die ik juist op een andere, een genuanceerde manier wil vertellen. Dus op dat moment dacht ik van, misschien samenwerken dan een beter idee. Ik heb toen uiteindelijk iemand gevonden binnen de gemeenschap waar ik nou contact mee heb gehad. Daar heb ik ook een tijd lang bij gewoond eigenlijk. Ik ben er 2 keer ongeveer een maand geweest. En ik heb daar workshops gegeven op de basisschool en de middelbare school aan kinderen van ongeveer die leeftijden tussen de 10 en 13 jaar. Dus heel nauw contact gehad met docenten daar en in die klasse lesgegeven over fotografie en over wat beelden kunnen vertellen en wat voor verhalen je daarmee kan vertellen. En ze gestimuleerd om ook wat meer te vertellen over wat hun bezighoudt en zelfportretten te tekenen, want ze waren heel erg verlegen. Als je zoiets zou doen in een Nederlandse klas, dan moet je denk ik moeite doen om ze stil te krijgen en dat ze dan allemaal even gefocust zijn. Of misschien dat ze soms wel, als je iets vraagt, dat ze over elkaar heen buitelen. Maar daar was het meer, stelde ik een vraag en dan reageerde er niemand. Ze waren echt heel verlegen, dus ze moesten echt een beetje, een beetje uit hun schulp kruipen. En ik merkte echt de tweede keer toen ik daar kwam, toen was het al heel anders. Omdat ze toen merkt van, ze komt terug. Ze komt hier niet 1 keer iets doen, maar ze heeft andere intenties. Het was een dorp waar al heel veel media ook wel was geweest. Maar dan iedere keer werden ze er heel negatief afgeschilderd. Dat wantrouwen of die afstand, die voelde ik in het begin wel. Bij sommigen, niet bij iedereen.
En wat heb je in beeld gebracht? Of wat heb je getracht in beeld te brengen?
Ja, ik heb er uiteindelijk een dummy van gemaakt samen met Siep. En dat is ook gedrukt op krantenpapier. Ja, om te verwijzen naar van goh, we maken nu onze eigen krant. Ons eigen verhaal. En in die dummy neem ik je eigenlijk ook een beetje mee. Het heeft verschillende lagen. Het is zeg maar, ook mijn eigen ervaring is daar een grote rol in gaan spelen. Dus je loopt eigenlijk een beetje met mij mee door de gemeenschap heen. Je ziet heel veel verlaten landschappen. En je ziet hoe afgelegen het ligt. Want het was echt in het noorden van Ontario. Waar je met nog een vliegtuigje naartoe kon. En dat dan tussenstops maakt. En in de winter kon je er over de ijsbaan, zeg maar, over de rivier. Als die bevroren was, kon je erheen rijden. Maar de rest van het jaar was het echt afgesloten van de wereld. En op een gegeven moment introduceer ik dan het dorp en de verhalen. En kom je gaandeweg steeds meer bij mensen thuis. Een beetje bij ze op bezoek en zie hoe het dagelijks leven daar is. En op een gegeven moment vertel ik ook in mijn dagboek over mijn eigen ervaringen. Over hoe het is om daar rond te lopen. En de connecties die ik maakte met jongeren daar. En bepaalde situaties ook die er gebeurden. Best wel heftige situaties ook van een meisje die op een gegeven moment wat toch te veel van een bepaald middel had ingenomen. Dat ze naar mij toe kwamen van we hebben je nodig. Ze zei ja, ik ga nu niks voor je geheim houden. We gaan nu hulp zoeken. Dus dat soort dingen gebeurden daar allemaal. En gaandeweg, ja, aan het einde vertrekken we weer langzaam het dorp uit. En de laatste foto is ook echt een foto die ik uit het vliegtuig nam van een bos met bomen. Waarin ik in het vliegtuig zit en denk ja, ik mag hier weer weg. Ik kan weer gewoon naar huis. Ik kan dit vliegtuig betalen. Ik laat die mensen hier achter. En wat heb ik nu daadwerkelijk kunnen doen? Het was een heel ingewikkeld project om te maken. Maar ja, dus het is een soort van reflectie op hoe verbeeld je zoiets? Hoe maak je die connectie? En tegelijkertijd, ja, en er zitten ook die portretten, zelfportretten van die kinderen zitten erin. Stukken tekst die zij hebben geschreven. Foto's van die kinderen. Dus het is echt een soort van samenwerking van wat ik daar ervaren heb en gezien heb. En wat die kinderen wilden vertellen over zichzelf en wilden laten zien.
En heb je het idee dat je door dat project het andere beeld dan de media tot nu toe hadden laten zien heb kunnen toevoegen?
Ja, ik denk wel dat, nou ja goed, het fijne van een boek vind ik altijd dat je heel veel ruimte hebt om allerlei verschillende aspecten van een verhaal te kunnen belichten. Dus je kan dat in alle hoekjes en gaatjes uitdiepen. En in de media, in de krant, ja, heb je een spread, anderhalf spread, twee spreads is wel vrij uitzonderlijk al. En dat is het. En ja, dus dan worden de koppen vaak ook alweer wat meer catchy, zeg maar. De nuance verdwijnt dan wat sneller. Dat vind ik altijd wat ingewikkelder. Dus dat kon met dat boek, kon ik dat wel doen. En ja, doordat het meer stemmig was, niet alleen mijn verhaal, maar ook de portretten en zelfportretten en tekeningen en foto's van kinderen. Ja, laat je een breder beeld zien. En ik heb mijn best gedaan om in ieder geval in de foto's en in de teksten ook mooie en fijne momenten te fotograferen binnen de gezinnen bijvoorbeeld. Dus het waren niet allemaal somber kijkende mensen of zo. Want ze waren ook niet altijd de hele tijd somber.
Het lijkt me wel bijzonder om dan in zo'n gemeenschap te komen waar dan zoiets heftigs is gebeurd. En je komt er eigenlijk ook naar aanleiding van die gebeurtenis. En eigenlijk kom je dan ook in de stroom van media-aandacht, kom jij dan mee?
Ja, nou ja, toen ik daar was, toen was er in het begin was er inderdaad nog een Fins. Ja, een vrouw, twee vrouwen die daar iets kwamen maken, maar voor de rest was ik wel de enige. Dus het was niet dat ik echt met een meute daar zat of zo.
En je had de ruimte om er langdurig te blijven en terug te komen.
En dat is echt het verschil. Als je ergens langer blijft, dan ga je natuurlijk op een hele andere manier kijken en contact maken. En doordat ik terug ben gekomen, gingen er ook meer deuren open. Want bijna alle foto's die ik binnen heb gemaakt, die heb ik pas de tweede keer gemaakt. De eerste keer lukte het gewoon niet echt om bij mensen binnen te komen.
Een ander groot project waarin je op zoek bent gegaan naar de nuance, maar ook dat je denkt, wat een ongelooflijk verhaal, is Lebensborn. Als ik met mensen over dat project praat, dan het wordt haast een testje. Tot nu toe heb ik niemand gehoord die zegt, oh, maar dat wist ik al.
Ja, ik hoor het ook vrij zelden dat mensen het al kennen.
Wat is het verhaal?
Ja, Lebensborn is een programma voor geboortepolitiek in het Derde Rijk dat bedacht is door Heinrich Himmler, een grote baas, net onder Hitler, SS-baas. En dit programma dat is bedacht omdat na de Eerste Wereldoorlog waren de geboortecijfers drastisch gedaald en daar moest iets aan gedaan worden. En we hebben allerlei manieren bedacht om bijvoorbeeld abortus tegen te gaan, om anticonceptie werd verboden. Vrouwen konden medailles krijgen als ze veel kinderen kregen. Echt allemaal om dat te stimuleren, liefst Arische kinderen uiteraard. En Lebensborn gestart. En Lebensborn, daar waren verschillende tehuizen, werden daarvoor geopend in Duitsland, Nazi-Duitsland.
Ik onderbreek je even, in welk jaartal is dat gestart?
In 1935 is het gestart. In 1936 ging het eerste tehuis open, vlakbij München. En in zo'n tehuis kon een vrouw dan al dan niet anoniem bevallen van haar kind. En naar dat soort tehuizen gingen vrouwen die bijvoorbeeld buitenechtelijk zwanger waren geraakt, wat absoluut uit den boze was in die tijd. Maar er konden ook vrouwen terecht die bijvoorbeeld de vrouw waren van een SS-officier of iemand in het leger. Als ze maar aan de Arische eisen voldeden of in ieder geval konden aantonen dat ze nationaal-socialist waren. En gaandeweg zijn ze ook tehuizen gaan openen in de bezette gebieden. Die zijn later pas natuurlijk bezet. Vanaf 1941 zijn ze aan de slag gegaan in Noorwegen. Wat een land was waar ze wel een oogje op hadden, omdat daar veel mensen woonden die volgens hun van het goede ras waren. En daar konden dan ook vrouwen terecht die bijvoorbeeld een relatie hadden met een Duitse soldaat. Er waren 400.000 soldaten gestationeerd op het hoogtepunt. Op een vrij kleine bevolking. De aantallen heb ik even niet meer helemaal scherp. 3 miljoen. Weinig bewoners in ieder geval. Maar ja, daar ontstonden relaties onderling en raakten vrouwen zwanger. Dus die moesten natuurlijk wel geboren worden, die kinderen. Ze wilden voorkomen dat die met illegale abortus werden, dat het werd gestopt.
En wie heb jij gesproken?
Voor het project heb ik 9 mensen gevonden die te maken hebben gehad met het programma. En dat zijn hele verschillende verhalen. Toen het programma niet genoeg kinderen opleverde, zijn ze overgegaan op het ontvoeren van kinderen met blond haar en blauwe ogen uit Polen, onder andere, en uit Slovenië. En die werden dan geselecteerd en meegenomen naar tehuizen in Duitsland om daar te germaniseren. Ze mochten ze hun eigen taal niet meer spreken, mochten alleen nog maar Duits spreken. En zij konden daarna werden opgegeven voor adoptie of pleegzorg. Meestal was het pleegzorg. En kwamen dan bij nationaal-socialistische gezinnen terecht.
En jij hebt een aantal mensen gevonden die met dat programma te maken hebben gehad. Waren dat moeders?
Nee, moeders die leven niet meer. Maar de mensen die dus in zo'n tehuis zijn geboren. Ik heb 2 mensen gevonden die ontvoerd zijn echt als kind. Een aantal is ook niet in het tehuis geboren, maar wel geregistreerd binnen het Lebensborn-programma. Dus echt een hele diverse groep van mensen geprobeerd te zoeken die dus met Lebensborn te maken hebben gehad. En die heb ik geïnterviewd en geportretteerd en gevraagd naar allerlei archiefmateriaal, foto's, documenten die ze nog hadden. Die heb ik ook gefotografeerd. En daarnaast heb ik geprobeerd het systeem achter Lebensborn te fotograferen. En dat heb ik echt op een hele systematische manier gedaan. Ook om dat te benadrukken hoe systematisch de nazi's te werk gingen. Door allerlei objecten en documenten te fotograferen met een wit of zwarte achtergrond. Waardoor het erop eigenlijk ook heel grafisch wordt. En daarnaast ben ik ook naar al die tehuizen, of niet alle tehuizen, een groot deel van de tehuizen geweest om die te fotograferen en de interieurs en de omgeving, dus de natuur daaromheen. En dat alles tezamen is ook weer een boek geworden.
En hoe kwam je bij dit verhaal?
Na mijn afstudeerproject was ik echt lange tijd een beetje aan het nadenken over van wat zou ik nu voor een nieuw project willen doen. Wat ook wel weer met dat intergenerationeel trauma te maken zou kunnen hebben. Want dat vind ik toch wel heel interessant. Van hoe werkt dat? Dat als ergens binnen een gezin of binnen een familie of een gemeenschap iets heel heftigs gebeurt, hoe dat van generatie op generatie dan nog doorwerkt en gevolgen heeft. En toen was ik op een gegeven moment met een oud-collega aan het praten. En toen kwam kinderen van de NSB kwam te sprake. En dat vond ik eigenlijk wel een heel interessant onderwerp. Omdat daar natuurlijk ook behoorlijk taboe op ligt. Ook al hebben die kinderen natuurlijk zelf niks gedaan. En toen ik me daarin ben gaan verdiepen, toen kwam ik eigenlijk al vrij snel levensporn op het spoor. En ja, toen ben ik daarop doorgegaan, want ik was gewoon heel verbaasd over het bestaan ervan en dat ik dat niet wist. En nou ja, dan ga ik opzoeken van, goh, heeft er vast al iemand er een groot project daarover gemaakt. Ja, dat was niet zo. Ja, dan moet ik dat maar gaan doen. Want...
Dat is toch goed verstopt gehouden?
Ja, dat is op de een of andere manier niet heel erg in de media gekomen. Het is wel in de media geweest hoor, maar ja, niet blijven hangen denk ik bij veel mensen.
Als je nu kijkt naar die projecten, het komt eigenlijk ja, via of kleine berichtjes in de krant, komen die projecten tot jou? Komt dat door je SPH-achtergrond dat dan jou enorm raakt? Of in ieder geval de motivatie biedt om daar... Nou ja, toch een jaar of twee jaar in te gaan vroeten.
Ja, ik heb daar wel langer over nagedacht. Maar er zijn inderdaad gewoon bepaalde onderwerpen waar ik dan echt op aanga. Die me dan raken. En het zijn eigenlijk altijd wel een beetje buitenbeentjes. Mensen die dan, ja, verhalen die een beetje taboe zijn. Die er niet mogen zijn. Ja, dat maakt dat ik dan extra belangrijk vind dat die verhalen wel verteld worden. En dat ze op een goede manier verteld worden. Dat er ook naar die mensen gekeken wordt en geluisterd wordt. Zonder ze te veroordelen of beoordelen, maar dat ze gewoon mogen zijn wie ze zijn. Maar ik denk dat ik dat zelf heel fijn zou vinden als iemand anders zo naar mij zou kijken zonder oordeel. En dat misschien maakt dat ik daarom dat heel graag bij anderen zo wil doen. En het onrecht wat erachter speelt natuurlijk van deze verhalen, mensen die daar niet om gevraagd hebben, dat vind ik dan gewoon zo oneerlijk dat ik daar iets aan... Ja, wat ik dan ook kan doen, dat ik daar iets aan wil veranderen. In ieder geval misschien dat ik wat kan bijschaven aan het beeld wat er over die mensen is. Of daar een beetje aan mee kan helpen of aan kan bijdragen. Ik heb niet de illusie dat ik de wereld kan veranderen, maar wil wel een beetje meehelpen.
Ja, want het zijn stuk voor stuk onthullingen. Het gaat ook wel heel erg over macht en onmacht. Het is natuurlijk wel een van de bijzondere dingen dat je met fotografie kan doen. Dat je op die manier in beeld heel genuanceerd een groot, nog niet bekend verhaal kunt brengen. En zeker als je daar natuurlijk de samenwerking op zoekt. Ja. Ja, en het erge is ook dat het gewoon doorgaat. Wat je vanochtend op Instagram zette, dat er nog steeds kinderen worden ontvoerd.
Ja, nee, ik had toen ik 5 jaar geleden aan dit project begon, had ik echt niet durven vermoeden dat zoiets letterlijk weer zou gebeuren zo snel. Ik dacht dat ik een project deed over de geschiedenis.
Als je nu kijkt, we hebben al wel een paar dingen daarvan besproken. Want het belang voor de geportretteerde, dat vind ik altijd wel moeilijk, want je onthult een verhaal of een geschiedenis. Wat is het belang van de mensen die je op de foto zet?
Nou, voor de mensen van Lebensborn was het inderdaad wel voor hun van belang dat hun verhaal op een goede manier verteld wordt. En dat ze überhaupt gewoon gehoord en gezien worden. En dat het meer bekendheid krijgt. En een aantal van hen geeft ook gastlessen op scholen. Om jongeren te leren over hun leven en daarover te vertellen. Om ja, ook met het idee van ik wil niet dat dit nog een keer gebeurt. Wees je er bewust van, dit kan gebeuren. Als mensen zichzelf zoveel beter voelen en denken te zijn dan een ander, dan zijn ze tot dit soort verschrikkelijke dingen in staat. Wees je daar bewust van.
En net zoals de families in Canada?
Nou ja, bij de families in Canada, daar was natuurlijk... Het begon met een verhaal over kinderen die heel erg ongelukkig zijn en dan blijkbaar in staat zijn tot het doen van een poging tot zelfmoord of zelfs een succesvolle zelfmoord. Maar ik heb er bewust voor gekozen om geen portretten van die kinderen zelf te maken. En dat zij zichtbaar in het project te zien zouden zijn. Dat je hun in de ogen zou kunnen kijken. Want ja, naar mijn mening hebben zij daar niet zoveel aan. Ze hebben wel zelf tekeningen van zichzelf gemaakt. En die portretten zijn wel in het boek beland. En wat zij daaraan hebben is dat hun verhaal in een wat breder perspectief wordt geplaatst. En dat er niet alleen maar gefocust wordt op alles wat er slecht is binnen de gemeenschap. Er werden ook mooiere kanten van hun verhaal verteld. Dus het werd echt een breder verhaal dan alleen dat. Dus het krantenartikel waarmee ik er naartoe ging, dat was uiteindelijk eigenlijk alleen de aanleiding. En de uitwerking was echt heel anders.
En dat is eigenlijk ook het verhaal wat je ziet bij de serie De Nieuwe Daklozen.
Ja, dat de aanleiding of de verhalen heel anders zijn dan de beeld in eerste instantie. Ja, maar dat ja, heel vaak hebben mensen en ik zelf ook bepaalde vooroordelen. Of je hebt een bepaald beeld van, nou, dit is wat ik ongeveer aan ga treffen. En dan ga je met die mensen in gesprek. En dan blijkt het heel anders te zijn en veel genuanceerder te liggen. En dat kom ik zelf ook heel veel tegen in mijn eigen projecten. Dat vind ik eigenlijk het leukste, want dan doorbreek ik dus bij mezelf ook iets van. En hoop ik dat ik dan door dat verder te vertellen, dat het bij andere mensen ook zo werkt.
Want dat doe je eigenlijk in al je projecten, dat je het stereotype wat wij allemaal in ons hoofd hebben, we hebben allemaal vooroordelen, dat je die zoveel mogelijk probeert te verzachten en te nuanceren.
Ja, als je goed naar alle mensen kijkt in het boek over levensborn, dan zie je dat ze ook lang niet allemaal blond haar en blauwe ogen hebben.
Nee, dat zou je dan toch verwachten.
Ja, dat is niet zo. Maar dat was ook best wel een uitdaging van hoe ga je mensen die binnen zo'n programma geboren zijn, hoe ga je die portretteren? Ga je die dan, ga je die heel erg van dichtbij alleen het gezicht fotograferen, zodat iedereen heel erg juist daarna gaat kijken? Ja, dat voelde echt absoluut niet goed.
Nee.
En ga je dat mooi uitlichten met een flits en een studio? En... Nee. Nee, het is gewoon, ik heb ze gefotografeerd in hun thuissituatie met die context van die thuisplek waar ze zich veilig en fijn voelen. Door omheen, ze zitten aan tafel of op de bank en ik zit op ooghoogte en maak een foto met natuurlijk licht. Wat ik altijd een hele leuke uitdaging vind, omdat dat is altijd maar gewoon zoals het is. En daar heb ik mee gewerkt. Dus het is een beetje alsof je bij ze op bezoek bent. Wat maakt ook dat je, denk ik, wat meer een connectie nog met ze legt. Want je ziet gewoon nog meer dat het mensen zoals jij en ik zijn. Dat je opa of je oma of je oom of tante kunnen zijn. Dat is mijn bedoeling. Dus daarom heb ik dat zo gedaan.
Wat is je volgende plan? Of is er nog even niks?
Ik heb wel plannen, maar die zijn echt nog een beetje zo erg in het beginstadium dat ik daar nog echt wat meer onderzoek naar moet doen. Ja, het is echt eerst de onderzoeken doen en dan kijken of dat ik subsidie kan vinden om daar weer mee verder te gaan. Want dat is natuurlijk altijd stap 2 van hoe ga je dat voor elkaar krijgen. En voor de rest ben ik veel bezig met inderdaad zorgen dat veel mensen het boek te zien en te lezen krijgen. En ik zou heel graag een expositie willen, dus daar ben ik mee bezig met mensen aan het praten daarover. En opdrachten ben ik aan het doen.
Genoeg nog te vertellen.
Ja.
Dankjewel, Angeniet.
Graag gedaan.
Dit was de podcast Iedereen Maakt Foto's. De podcast over de waarde van de fotografie van Flowerdales. Heb je opmerkingen, vragen of een tip voor een volgende gast? Laat me dat dan weten. Wil je financieel bijdragen aan de realisatie van deze podcast door te doneren of te adverteren? Dat kan. Je kunt via de website Vriend van de Show makkelijk een maandelijkse bijdrage doen. Heb je een ander plan om bij te dragen aan de zoektocht naar de waarde van de professionele fotografie? Zoals bijvoorbeeld een serie gesprekken over een maatschappelijk relevant thema? Stuur me dan een mail anne@flowerdales.com. Dank voor alle reacties. Ik ben er heel erg blij mee. Tot snel!